Daarna lezen we uit de Heilige Schrift, uit het Evangelie, zoals ons dat beschreven is door de evangelist Johannes. En we lezen uit hoofdstuk 1, de versen 19 tot en met 43. Dus de schriftlezing is Johannes 1, de versen 19 tot en met 43.
We lezen Johannes 1 vanaf vers 19. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden, enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? En hij beleed en logen het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. En ze vraagden hem, wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide, ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen degenen die ons gezonden hebben. Wat zeg gij van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem, waarom doop gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun, zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder de lieden, die gij niet kent. Dezelfde is het, die na mij komt, welke voor mij geworden is. Wie ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou openbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif. En hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Dus andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en ze volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven 10 dagen bij hem. En het was omtrent de 10e uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus.
In de komende maanden, gemeente, wil ik met u stilstaan bij enkele momenten uit het leven van de discipel Johannes. En vanmorgen de eerste preek over hem. En ik wil dat doen vanuit het gedeelte dat we samen hebben gelezen. En dan met name de versen 35 tot en met 40. Dus 35 tot en met 40 vormt de tekst voor de prediking. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk te zeggen is overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uren. U kent misschien wel de uitdrukking, gemeente, de mannen van het eerste uur. Die uitdrukking wordt wel eens gebruikt om aan te geven wie de mensen zijn geweest die het voortouw hebben genomen. Bijvoorbeeld bij een vereniging of soms ook bij een gemeente die ontstaan is. De mannen van het eerste uur die vooral leiding gaven. Die er vanaf het begin bij waren. Nou, vanmorgen, gemeente, zijn we getuigen van zulke mannen van het eerste uur. De mannen van het eerste uur die Jezus volgen. Zijn eerste discipelen. En een van hen is Johannes, de discipel. Hij wordt hier niet met name genoemd, ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar we nemen aan dat hij er ook bij was, samen met Andreas. De mannen van het eerste uur. En we willen vanmorgen gaan luisteren naar wat dat ons te zeggen heeft. En welk onderwijs wij daaruit mogen ontvangen, ook voor onszelf. Thema voor de prediking is vanmorgen Jezus en zijn eerste discipelen. Heel eenvoudig volgen we de tekst. Zij zien Jezus, zij volgen Jezus en zij blijven bij Jezus. Dus Jezus en zijn eerste discipelen, zij zien Jezus, zij volgen Jezus, zij blijven Jezus. Het evangelie van Johannes, dat is anders van opzet dan de andere drie evangeliën. Dit vierde evangelie, dat is het evangelie dat geschreven is door de discipel Johannes, die later ook apostel is geworden en die ook nog de brieven heeft geschreven, 1, 2 en 3 Johannes, en die ook op Patmos die openbaring heeft ontvangen, die hij ook op schrift heeft gesteld. En zijn evangelie, wat we hier vanmorgen voor ons hebben, is wel van een heel bijzonder eigen, uniek karakter. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest hem geleid heeft om een eigen invalshoek te hebben voor de beschrijving van het leven en het werk van de Heere Jezus hier op aarde. Dat zie je in het eerste hoofdstuk al heel duidelijk, we hebben dat niet helemaal gelezen, maar ik denk wel dat u het begin herkent. In den beginne was het woord. Welk Bijbelboek, jongens en meisjes, begint ook zo? In den beginne. Dat is het eerste Bijbelboek. Het Bijbelboek Genesis. Beide hoofdstukken beginnen met in den beginne. En dat is niet zomaar. Want wat laat God zien in Genesis 1? In den beginne. Schiep God de hemel en de aarde. God is de schepper van de mens die hij op de zesde dag naar zijn beeld heeft geschapen. En Johannes laat in Johannes 1 zien, in den beginne was het woord. En wat doet God nu? Door het woord, hij is de herschepper van zondaar. In Genesis 1 zie je hoe de Heere bezig is op verschillende dagen alles te scheppen en de schepping zo in te vullen, totdat hij op de zesde dag de mens heeft geschapen. En het is ook heel opvallend, gemeente, dat hier in Johannes 1 ook nadrukkelijk de dagen worden genoemd. Wel op iets andere manier dan in Genesis 1. Maar als je bijvoorbeeld hier leest in vers 29, in 35 en in 44, dan lees je des anderen daags, de volgende dag. Ook hier is weer het ritme van de ene dag gaat voorbij en de andere dag komt. En de Heere is bezig zijn herscheppend werk te doen om verloren zondaren terug te brengen. Die van hem vervreemd zijn door de zonde. Zou je kunnen zeggen, in Genesis 1 gaat het om de schepping van alles wat hier op aarde is, de schepping van de mens. In Johannes 1 zie je het werk van God in zijn herschepping. Mensen die uit God geboren worden en gaan leven naar Gods wil. Hier valt het volle licht op de Zoon van God in Johannes 1. Het woord dat vlees is geworden. Hij is mens onder de mens. Hij is tegelijk Zoon van God en mens tegelijk. Waarachtig God en waarachtig God. En hij is bezig om zondaren te trekken. Om zijn kerk bijeen te vergaderen. Om zijn gemeente hier op aarde te vestigen en te stichten. En zo moeten we ook naar dit hoofdstuk kijken. Hoe hier God bezig is om zijn kerk op aarde te stichten. Hier worden zondaren volgelingen van de Heere Jezus. Hier begint de Heere Jezus met zijn werk. Hier begint het publieke optreden van de Heere Jezus. En uit deze volgelingen die hier Jezus gaan volgen, zullen straks zijn discipelen gevormd worden. En weer later zijn apostelen, die oog- en oorgetuigen zijn en die hun openbaring hebben opgeschreven door de Heilige Geest, opdat wij tot op de dag van vandaag zouden weten wie Jezus is, de Zoon van God. Johannes heeft het aan het einde van zijn evangelie ook geschreven. Al deze dingen zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. En hoe komen de eerste volgelingen bij Jezus? Hoe komen zij ertoe om Jezus te volgen? Dat is wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Hoe is dat bij deze Johannes gegaan? Nou, we zien hier in dit gedeelte dat die eerste volgelingen van Jezus, dat ook volgelingen van Johannes de Doper zijn. Het zijn discipelen van Johannes de Doper. En dat is ook belangrijk om daar even bij stil te staan, gemeente. Want Johannes de Doper, die was de wegbereider voor de Messias. Johannes de Doper moest de weg banen voor de Heer Jezus. En zoals we het hier gelezen hebben. Hij is de stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak baan voor onze God. De Heere komt eraan. De Messias. Deze Johannes de Doper heeft een bijzondere plek gekregen in de openbaring van de Heere Jezus Christus onder Israël. En hier zie je in Johannes 1, zou je kunnen zeggen, het begin van de overgang van Johannes de Doper, het tijdperk van Johannes de Doper, naar de Heere Jezus Christus, de Messias. Het is de overgang van de voorloper naar de zeggen. Johannes de Doper, die gekomen is om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. En er zijn twee discipelen van Johannes waar vanmorgen dan het licht even overvalt. Ze worden in onze tekst niet met name genoemd, hè, maar later lees je dus dat een van die twee Andreas is, die het van Johannes de Doper hebben gehoord en Jezus zijn gaan volgen. Andreas, dat is de broer van Simon Petrus. En je leest ook dat hij na de ontmoeting met Jezus naar Simon Petrus gaat, opdat ook Simon Petrus in de Messias, de Heere Jezus, gaat geloven. Maar die andere van die twee, die wordt niet met name genoemd. Ook niet verderop. Wie is dat geweest? Nou, als je alle gegevens op een rijtje zet, ik zal dat vanmorgen niet doen, gemeente, maar als je alle gegevens eens op een rijtje gaat zetten in dit evangelie, dan ontdek je dat die ene die hier niet met name genoemd is, dat Johannes de evangelist zelf is geweest. Vanaf hoofdstuk 13 noemt hij zichzelf de discipel welke Jezus lief had. Het gebeurde in die tijd wel vaker dat een schrijver zijn eigen naam niet noemde, maar zich, zou je kunnen zeggen, op een wat verborgen manier aanduidde in een boek of in een geschrift. En zo is Johannes de evangelist, hij noemt zich niet met name, is hij met Andreas, die twee discipelen die daar volgelingen, discipelen zijn van Johannes de Doper. Die krachtige prediking van de Doper, die heeft indruk gemaakt in hun hart. Ja, Johannes was een merkwaardig figuur. Johannes, hij was daar iemand die gekleed was in een kamelenharen mantel. Hij at wilde sprinkhanen en wilde honing. Een merkwaardige figuur die daar aan de oever van de Jordaan preekt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En onder al die mensen die uitgingen, we lezen dat vanuit Jeruzalem en uit de andere dorpen in de richting van de Jordaan, daarbij Bethabara om Johannes de Doper te horen, zijn ook deze twee. En onder al die mensen zijn er heel velen, dat weten we ook uit de andere evangeliën, die hun zonden hebben beleden en die vergeving van zonden hebben ontvangen en tot bekering zijn gekomen onder de bediening van Johannes de Doper. Deze twee waren er ook bij. Ze hebben ook hun zonden beleden. Ze zagen ook uit naar de komst van de Messias die Johannes aankondigde. Ja, bij velen leefde de gedachte dat Johannes de Doper misschien zelf wel eens de Messias zou kunnen zijn. Maar hij wijst die gedachte radicaal af. Hij zegt, die na mij komt is voor mij geworden. Ik ben niet eens waard om de riem van zijn sandalen te ontbinden en los te maken. Johannes de Doper, de wegbereider voor de Heer Jezus. Ja, en dan lezen we hier in dit gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen, dat de dag aanbreekt, dat Johannes de Doper de Messias ziet. Er was toch al een bijzondere relatie tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus, al vanaf het allereerste begin, weet u wel, daar in de moederschoot van Elisabeth, dat het kind van vreugde opsprong, dat was Johannes, wanneer Maria met in haar moederschoot de Heer Jezus, de Zoon van God, elkaar ontmoette. En nu is het moment aangebroken dat Johannes Jezus in het openbaar aanwijst als de Messias. Kijk, wij weten niet of ze in de tussentijd elkaar hebben ontmoet en elkaar hebben gezien en elkaar hebben gesproken. Daar wijst de Bijbel allemaal helemaal niet op wat er in die jaren gebeurd is tot dat moment aanbreekt dat Jezus in het openbaar optreedt. En Johannes die wijst Jezus aan. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En deze twee zijn er ook getuigen van. Deze twee zijn er getuigen van. Johannes en Andreas. En dan zegt Johannes de Doper, zie het Lam van God. Dat is ook wel opvallend. Hij zegt niet, zie de Messias. Hij zegt ook niet, zie Jezus. Had natuurlijk ook gekund en het is ook allemaal waar. Want het is ook Jezus en het is ook de Christus. Maar Johannes wijst Jezus aan als het Lam van God. Het Lam van God. Het Lam, dat is een bekende uitdrukking voor elke Israëliet. Want elke Israëliet weet hoe belangrijk een Lam is. Een Lam dat geslacht wordt. Dat begon al in de nacht van de uittocht uit Egypte. En dat is gevierd tijdens al die eeuwen, tijdens het Pascha, het paaslam dat geslacht werd. En wat dacht je van al die lammeren die in de tempel gebracht werden en ook daar geofferd werden? Elke morgen, elke avond werd er een lam geslacht en geofferd. Maar nu komt de Messias en Johannes zegt het lam. Niet maar een lam. Niet maar één van de velen, nee, het enige lam, door God gegeven, het unieke lam, dat alleen voldoende is tot verzoening van de zonde. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Dat is de prediking van Johannes de Doop. Hij wijst van zichzelf af en hij wijst op Jezus, het lam dat God geeft. Dit lam verzoent de schuld, dit lam vergeeft de zonde. Ja, je leest verder niet wat er op die dag gebeurt. Dat moet toch indrukwekkend zijn geweest. Als je even probeert te verplaatsen dat je een hoorder was daar bij Bethabara. En je ziet daar die merkwaardige figuur van Johannes de Doper. En die wijst Jezus aan. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn er op die dag mensen tot geloof gekomen? Zijn er op die dag mensen tot bekering gekomen en Jezus gaan volgen? Je leest het verder niet. Je leest pas in het derde hoofdstuk van Johannes dat velen tot Jezus kwamen en in hem geloofden. Wat er op die ene dag verder gebeurd is, dat weten we niet. Maar de volgende dag, de dag erop, dan zien we God aan het werk. De volgende dag staat Johannes weer op die plek. Daar bij de Jordaan. En nu worden ze genoemd, twee van zijn discipelen die met Johannes zijn. Of er nog meer mensen bij geweest zijn, dat weten we niet. Of het misschien heel vroeg in de morgen is geweest en er zijn verder geen mensen geweest. Dat zou misschien ook nog kunnen. We lezen er niets over. Maar op deze volgende dag, de dag nadat Johannes Jezus heeft aangewezen als het lam, dan ziet Johannes Jezus daar wandelen. En Johannes ziet Jezus en roept opnieuw als de dag ervoor. Zie het lam van God. Het is dezelfde preek, zou je kunnen zeggen. Hij is zelfs nog iets korter. Nog compacter. Zie het lam van God. Ja, daar is het dus Johannes de Doper om te doen. Dat is dus de kern van het evangelie. De Messias is het lam van God. Daar is Johannes de Doper diep van doordrongen en van overtuigd. Ze moeten het lam zien. Ze hebben dit lam nodig. Al die mensen die hij erop gewezen heeft, dat ze zich moeten bekeren en dat ze hun zonden moeten belijden. En dat geldt ook van deze twee discipelen die hem volgen. Ze hebben het lam nodig. Natuurlijk, deze twee discipelen, ze wisten wel dat er een lam nodig was. In het Pascha dat ze al jaren hebben gevierd, hebben ze het elke keer ook als onderwijs meegekregen. Als ik even aan Johannes denk, hij is een van de zonen van Zebedeus. Die vader Zebedeus, die zal ongetwijfeld, wanneer ze het Pascha hebben gevierd, samen in hun gezin of op het grote feest in Jeruzalem, hen onderwezen hebben in de noodzaak van een lam. Dat paaslam, dat is nodig om ons met God te verzoenen. En nu zien ze dat het paaslam vervuld is. In deze Jezus die daar wandelt, die nu voor hen staat. Ze zien het lam voor zich staan dat ze nodig hebben, dat al hun zonden wegneemt. En hierin ligt voor ons vanmorgen een belangrijke lijn gemeend. Als je je afvraagt, hoe word je nou een volgeling van de Heere Jezus? Waaraan herken je nou een discipel, een leerling van de Heere Jezus Christus? Die gaat Jezus zien als het lam van God dat de zonde wegneemt. Johannes die schrijft aan het begin van dit evangelie dat het erom gaat dat we uit God geboren zijn. En degene die uit God geboren die worden, die gaan geloven in de naam van de Heere Jezus Christus. Nou, je ziet hier wat dat betekent. Dan ga je dus Jezus nodig krijgen als het lam van God. En waarom hebben wij een lam nodig? Omdat wij zonde en schuld hebben. En er is er maar één die zonde en schuld kan wegdragen. En dat is dit ene lam, de Heere Jezus Christus. Leg uw hart er vanmorgen eens naast, gemeen. Leg je hart er vanmorgen eens naast, jongeren. Je beleidt een discipel van Jezus te zijn. Dat is prachtig, dat is mooi. Je belijdenis gedaan, korter of langer geleden. Je wilt de Heere Jezus volgen. Maar zie je in hem vooral het lam? Het lam dat de zonde wegneemt. Daar hebben Johannes en Andreas, deze twee discipelen van Johannes de Doper, oog voor gekregen. Door de prediking van Johannes de Doper. Die heeft hen er ook op voorbereid. Ze hebben bekering nodig. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar ze hebben verzoening ook nodig van hun zonden. Door dit lam. Dat is de geestelijke werkelijkheid die Johannes en Andreas hier doorleven. We hebben een lam nodig. Het lam dat ons alleen de zonde kan vergeven, waardoor wij in leven en in sterven voor rekening van God zijn. Ja, de Heilige Geest, gemeente, maakt mij altijd wie ik ben. Een zondaar, een schuldige voor God. Herkent u dat? Dat de Heilige Geest je in je leven daarbij bepaald heeft. Door te laten zien wie je zelf bent, dringt dat tot ons door. Ik heb een lam nodig. Ik heb het lam nodig. Zonder dit lam is er geen verzoening en geen vergeving. Wat ik ook doe en wat ik ook presteer en wat ik ook bezig ben aan het doen in mijn leven. Zonder dit lam sta ik schuldig voor God en moet ik sterven tot in eeuwigheid om te betalen voor de zonde. Beseffen we dat het niet vanzelfsprekend wel goed komt tussen God en ons. Onze zonden maken scheiding tussen God en u, tussen God en jou. En het is de Heilige Geest die je daar bewust van maakt, die je daar het gewicht van laat voelen. Zonder het lam ben ik voor eeuwig verloren. Het is niet voor niks, gemeente, dat Johannes de Evangelist dit zo door de Heilige Geest aan het begin van zijn evangelie laat zien hier in dit eerste hoofdstuk. Daar gaat het om in dit hele evangelie. Daar gaat het om in heel de schrift. Het gaat om het lam, Jezus, de gekruisigde, die zichzelf geeft aan het vloekhout van het kruis tot een volkomen verzoening van de zonde. Dat is de ernst die liep in de prediking van Johannes de Doper. Dat is de ernst die loopt door deze woorden van vanmorgen. Zie het lam van God. U hebt een lam nodig. Maar nu is het lam er. En dat is het rijke. Dat is het machtige. God heeft het lam gegeven. Dit lam, Jezus. En de twee discipelen van Johannes, die horen Johannes dat zeggen. Zie het lam van God. En dan zien ze Jezus. Ja, ze zien dat niet alleen maar iemand lopen. Ze zien dat niet alleen maar een mens lopen die de naam Jezus draagt. Nee, ze zien in hem het lam. Daarvoor moet je geestelijke ogen hebben. En die wil de Heilige Geest geven. En hoe krijg je die geestelijke ogen? Nou, hier staat in de tekst heel eenvoudig. Zij horen Johannes dat zeggen. Dus die woorden die Johannes spreekt, zie het lam van God, die worden door de Heilige Geest gebruikt om het geloof in hun hart te werken, om het geloof in hun hart te versterken, dat Jezus het lam is. En dat dit lam voorziet in die grootste nood van ons leven. God geeft het lam. Dat is de zuivere prediking van het evangelie, gemeente. De prediking van het lam. Dat is en blijft de kern. Paulus zal het later op wat andere manier zeggen, maar hij bedoelt precies hetzelfde. Als die zegt, ik wil onder u niets anders weten dan Jezus en die gekruisigd. De gekruisigde. Jezus is het lam. Dat is de kern. Daar zijn de getrouwe predikers van het evangelie aan te herkennen. En daar mag u ons als dienaren van het evangelie aan houden. En op bevragen, gemeente, dat we hem verkondigen. Dat we hem aanwijzen in de prediking. Van zondag tot zondag. Als het lam van God dat de zonde wegdraagt. Hij is het antwoord op onze grootste nood. Hij is het lam dat de zonde wegneemt. Zoals het lam op de grote verzoendag, jongens en meisjes. Al die beelden uit het Oude Testament over het lam, die vinden hun vervulling in de Heer Jezus. En op de grote verzoendag, daar had je twee lammeren. Er was één lam, dat stond voor de hoge priester. En wat deed de hoge priester? Die legde zijn hand op het lam. Dat was eigenlijk een symbolische overdracht van al de zonden van het volk en ook van de priester zelf, om dat over te dragen op dat lam. En dan werd dat lam de woestijn ingestuurd. Als teken dat dit lam de zonde wegdroeg. En dat andere lam, dat werd geslacht. En met dat bloed ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Om dat te sprenkelen op het verzoendeksel. Als een teken dat God verzoent door het bloed van het lam. Nu, dat vindt allemaal zijn vervulling in die ene krachtige prediking van de doper. Zie het lam. Hij draagt de zonde weg. Hij verzoent door zijn bloed. Ziet u het lam, gemeen? Zie jij in de Heer Jezus het lam? als hij dat niet allereerst en allermeest voor u is, dan moet je je afvragen of je wel werkelijk een discipel van Jezus bent. Jezus is niet alleen maar een vriend die dichtbij is. Jezus is niet alleen maar een helper in de nood die je leidt, die aan je denkt, die je bijstaat, die een arm om je heen slaat, bij wijze van spreken. Zeker, hij is dat ook. Maar het is een gevaar in onze tijd. Het is een verleiding in onze tijd om vooral zo over Jezus te spreken. En daar alleen aandacht voor te hebben. En zo een beeld van Jezus te hebben, wie hij is. Maar het Bijbelse beeld, gemeente, dat is niet dat de betekenis van het lam van Jezus als het lam naar de achtergrond verschijnt. Maar het is juist de bedoeling van de Heilige Geest om Jezus als het lam in het middelpunt ook van je geloofsleven te zetten. Hij is het lam dat mijn zonde draagt. Onderzoek uzelf, gemeente. Onderzoek jezelf. Wie is Jezus voor u? Wie is Jezus voor jou? Is hij het lam? Want als hij dat niet is, als dat er maar een beetje bij hangt, of als dat iets is waarvan je zegt, nou ja, dat hebben we wel gehad en dat is verleden tijd, dan is hij niet de zaligmaker van u en van jouw gemeente. Dat behoort ook tot eerlijke prediking. Om je aan te wijzen wat het niet is, maar vooral om je te laten zien wat het wel is om een echte discipel van de Heere Jezus te zijn. Echte discipelen zien in Jezus het lam. Johannes, een van de mannen van het eerste uur, die laat het ons vanmorgen zien, gemeente. En die getuigt ervan, hij is het lam. En dat is het voor Johannes ook gebleven. Ik kom daar zo nog wel even op terug. In heel zijn leven door, tot in de openbaring toe, is Jezus voor hem het lam. Wat een wonder, gemeente. Als je geestelijke ogen hebt gekregen, toch om te zien dat Jezus het lam is. Dat ik met mijn schuld en zonde bij hem terecht kan. Dat ik niet langer hoef rond te tobben en rond te dwalen met mijn eigen zonde en schuld. Dat ik niet langer hoef rond te dwalen met de gedachte, waar moet ik naartoe? Met al die zonden die ik tegen de Heilige God bedreven heb. Hier is het lam van God. En Johannes die weet ervan. Uit ondervinding. Hij is het lam. Een volkomen verzoening van al mijn zonden. Ze zien het lam. En dan, ze volgen Jezus. Ze volgen dat lam. Horen, zien en volgen. Ja, dat kan niet anders, gemeente. Deze preek van Johannes de Doper, die mist zijn uitwerking niet. Deze preek brengt deze twee jonge mannen tot het inzicht en tot de geloofsovergave aan de Heere Jezus. Ze gaan hem volgen. Kijk, gisteren was dat nog niet het geval. Toen zijn ze er waarschijnlijk ook bij geweest. Toen Johannes hem heeft aangewezen, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar toen las je nog niet van deze Johannes en van Andreas dat ze Jezus gingen volgen. Dat doen ze nu de volgende dag. Ja, je kunt soms een preek horen. En soms kan het ook aan de preek liggen, hoor, dat zeg ik ook heel eerlijk, dat het je niks doet. Want preken, dat is ook stukwerk. Hier staat ook een mens met gebrek. Maar je kunt ook een preek horen waarin de Heere Jezus op het allerhoogst wordt verheerlijkt als het lam van God. Dat het je niks doet. En een volgende keer als je in de kerk zit, dan kom je oren tekort om te luisteren naar wat er over de Heer Jezus gezegd wordt. Ja, dat hebben wij allemaal niet in de hand en in onze vingers, gemeente. Gelukkig niet. Dat is het machtige werk, het vrij machtige werk van de Heilige Geest, die met het woord doet wat hem behaagt, maar die er wel op uit is om de Heer Jezus zo voor ogen te schilderen dat het indruk, diepe indruk maakt in ons hart. En kijk dan eens even naar Johannes en ook Andreas. Hoe oud zullen ze geweest zijn? Rond de 20, misschien al iets tegen de 30, ik weet het niet precies. Maar ik wil vanmorgen wel de indruk wegnemen, gemeente, dat dit iets zou zijn voor oudere mensen alleen. Soms kom ik die gedachte nog wel eens tegen, ook bij jongeren. Die denken, ja, geloof en bekering, echte bekering, dat is iets voor als je wat ouder bent. Dat is iets voor later. Maar hier zie je jongeren in de kerk, hoe God werkt, juist onder jongere mensen. En dat hij juist twee van zulke jonge mensen in dienst neemt als zijn discipelen, om het begin te zijn van de kerk van het Nieuwe Testament. Zie je hoe God je wil gebruiken? Hoe God je wil inschakelen? Het is gelukkig nooit aan een leeftijd gebonden trouwens. Maar als je naar deze twee kijkt, dan zeg je, Wat is dat een voorrecht als je even naar Johannes kijkt. Hè? Als je even naar Johannes kijkt, dat hij hier al vrij jong de Heere Jezus mag leren kennen. En dat als hij later oud geworden is en daar op Patmos is, nog steeds de Heere Jezus lief heeft en vol is van de Heere Jezus Christus. Dat is toch het allermooiste, jonge mensen, als je van jongs af aan de Heere Jezus mag kennen en mag volgen. En dat je met hem door het leven mag gaan, totdat je oud geworden bent, als je dat mag worden. Dat leven van de evangelist Johannes, de discipel die later apostel geworden is, laat juist zien hoe heerlijk het is om het Lam te kennen en het Lam te volgen al de dagen van je leven. En dat vindt Johannes de Doper trouwens ook het allermooiste. Dat deze twee discipelen van hem naar Jezus gaan. In het derde hoofdstuk zal hij ook zeggen, ik ben maar de vriend van de bruidegom. Het gaat niet om mij. Maar ik ben juist erg blij wanneer de bruid en de bruidegom bij elkaar komen. Dat is mijn taak. Ja, dat is de taak van een dienaar van het evangelie. En ik hoop dat u en jij dat merken in de prediking van ons als dienaren van het woord. Dat dat onze hartstocht is, dat dat onze passie is, om zo te zeggen. Dat jij bij de Heere Jezus komt en samen met de Heere Jezus verder gaat in je leven. Merk je dat? Dat we in de preek niet zomaar een verhaal afsteken. Maar dat we je zo graag bij de Heer Jezus willen hebben. Omdat je hem mag kennen. Zoals deze Johannes ook Jezus mocht leren kennen. Ze volgen Jezus. Ja, daar gaat het om, volgen. Ze gehoorzamen dat woord van Johannes de Doper. Zie het Lam van God. Ja, volgen, dat heeft te maken met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan het woord. Jezus volgen, dat betekent dat je gehoorzaam wordt aan het woord. Dat je je laat leiden door dat woord. Dat je je laat leiden door de Heere Jezus Christus. Deze twee, die willen Jezus volgen, want ze willen meer van hem weten. Ze willen hem persoonlijk ontmoeten en hem persoonlijk kennen en met hem persoonlijk spreken. Dat is een discipel zijn van Jezus, gemeente. Dat is niet maar dat je veel over Jezus weet en dat je het een en ander van hem kunt opzeggen en dat je veel feitenkennis van Jezus hebt. Alleen, maar dat is dat je met hem omgaat. Dat je contact met hem zoekt. En dat contact, dat wil hij ook. Dat zien we hier in deze tekst. Jezus ziet er naar uit om zondaren zalig te maken. Hij ziet er naar uit om zijn werk onder Israël te beginnen hier. Hij ziet er naar uit, gemeente, dat zijn eerste volgelingen zullen komen. Zijn eerste discipelen die hem van de Vader gegeven zijn. En Jezus ziet hen. En dat kunt u in de vertaling niet zien, maar dat woord dat voorzien gebruikt wordt in het Grieks, dat is niet het normale woord voorzien, maar het is een veel sterker woord. Jezus richt zijn ogen op deze beiden. Hij houdt zijn ogen op hen gericht en hij stelt hen de vraag: wat zoekt gij? Wat zoekt u? Dat is in het evangelie van Johannes, gemeente, het eerste woord wat uit de mond van Jezus klinkt. Wat zoekt u? Wat willen jullie nou eigenlijk? Hij wil boven tafel hebben wat er in hun hart leeft. Zou hij dat dan niet weten? Natuurlijk weet hij dat wel. Maar Jezus stelt wel eens vaker zulke vragen. Hij is de grote pastor, gemeente. De grote herder die een vraag stelt om je te lokken en te nodigen. En zoals hij dat bij die zieke deed: wilt u gezond worden? Of wat hij zei tegen die blinde: wat wilt u dat ik u doen zal? Hier vraagt hij: wat zoekt u? En dan zeggen ze: Rabbi, waar woont u? Waar verblijft u? Misschien denk je wel bij jezelf: hebben ze niet meer te vragen? Is dat het nu? Ja, dat kunnen wij wel denken. Maar misschien vonden ze het ook wel moeilijk om onder woorden te brengen wat er nou allemaal in hun hart leeft, nu ze die prediking van Johannes de Doper hebben gehoord. Zo is dat soms toch, dat je alles wat er geestelijk in je hart omgaat niet direct onder woorden kunt brengen en goed kunt benoemen. Heere, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat overdenking in mij spreekt, zegt een van de psalmen. Maar hij wil het boven tafel hebben. En ze krijgen een antwoord, waar Jezus verblijft. En toch, er zit in die ene, in dat antwoord: Rabbi, waar woont u? Daar zit toch iets van verlangen in. Ze noemen hem Rabbi, degene die onderwijs geeft, die hen leidt en leert. Die hebben ze nodig. En dan klinkt die heerlijke nodiging van de Heer Jezus: komt en ziet. Maar Jezus wil graag onderwijs geven. Hij wil graag zulke mensen als Andreas en Johannes bij zich hebben om te laten zien wie hij is. Hij wil niets liever, gemeente, ook vandaag niet, om je te onderwijzen door zijn woord en door zijn geest. Kom en zie met je vragen, met je geestelijke nood, met alles wat je bezighoudt. Kom en zie. En je komt bij hem nooit ongelegen. Je ziet het hier. Jezus zegt niet: ik heb nou geen tijd, kom morgen maar terug. Er zijn anderen die voor je zijn. Nee, hij ontvangt ze om met hen te spreken en zichzelf aan hen te openbaren. Hij neemt er de tijd voor. Wat een machtige zaligmaker, gemeente. Komt en ziet. Zoek hem en u zult hem vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. De deur van het huis van Jezus blijft niet op slot voor deze twee. Nee, hij zet zijn huis, zijn deur wagenwijd open. En dan blijven ze bij Jezus. Die verdere dag. En Johannes weet nog precies hoe laat het was. Het was omtrent de 10e uur. En als we dan de Romeinse tijdrekening aanhouden, dan is dat zo ongeveer 's middags 4 uur geweest. Ja, wat is er besproken tussen Jezus en deze twee? Bij de voorbereiding van de preek dacht ik wel bij mezelf, gemeente, wat zou het mooi geweest zijn als we nou een heel verslag hadden gehad, hè, van wat er tussen deze drie besproken is, daar in dat huis waar Jezus verbleef. Maar dat hebben we niet. Dat is het geheim tussen Jezus en deze twee, tussen Jezus en Johannes. Ja, ook niet alles hoeft bekend te zijn. Ook niet wat wij met de Here ondervinden en aan geestelijke belevingen hebben. Uiteindelijk gaat het niet om onze beleving en om onze bevinding, maar gaat het om het Lam. En je ziet dat het daarom gegaan is. Op die dag dat ze bij Jezus gebleven zijn. Want er zijn twee dingen, gemeente, die indirect toch wel laten zien wat daar besproken is in dat huis. En het eerste, dan moeten we even met me meegaan naar de proloog, naar de inleiding van dit evangelie. Johannes die zegt in het 14e vers, dat bekende vers, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De Zoon van God is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En daar wordt voor wonen een woord gebruikt. Hij heeft zijn tabernakel onder ons opgeslagen. God is onder de mensen gekomen. Hij is nu onder de mens. Dat onderwijs, dat is daar begonnen in dat huis waar Jezus nu met deze twee is. Hij heeft laten zien dat hij de Zoon van God is, die mens is geworden, die onder de mensen woont. Hij heeft zijn heerlijkheid laten zien, als van de enige geborene van de Vader. Dat is daar begonnen, ongetwijfeld gemeente. Daar in die woning waar Johannes Jezus heeft horen spreken over zichzelf. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is onder ons. De Zoon van God, die laat zien wie hij is. Vergis ik me, gemeente. Als Johannes daar al iets van zijn heerlijkheid, zijn glorie heeft gezien. De enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is het eerste wat een indirecte aanwijzing is van wat daar besproken is, wat Jezus daar gedaan heeft. En het tweede, dat zien we even verderop na onze tekst vanmorgen. Als Andreas bij zijn broer Simon Petrus komt, wat zegt hij dan tegen Petrus? We hebben gevonden de Messias, de Christus. Je zou kunnen zeggen, daar zie je wat er besproken is. Daar zie je wat er gebeurd is. Jezus heeft zichzelf vanuit de schriften laten zien als de Messias. En even verderop in Johannes 1, daar zegt Filippus het tegen Nathanael. En dat heeft allemaal, gemeente, allemaal met hetzelfde te maken. We hebben hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft. Van wie de profeten geschreven hebben. De beloften Gods zijn in hem vervuld. Kijk, zo is de geloofsband met Jezus begonnen. En zo is die geloofsband gebleven, die levenslange omgang met de Heere Jezus Christus. En ik zeg het maar weer, gemeente, wat ik bij de voorbereiding van deze preek, wat er even door me heen ging, dat ik bij mezelf dacht, dat zou je natuurlijk zelf ook wel gewild hebben. Dat je zo Jezus van nabij mocht kennen, vanaf het allereerste begin. En dat je een van zijn eerste discipelen mag zijn. En dat je zo je leven lang door onderwijs van hem ontvangt. En toch, gemeente, we hoeven er niet naar te verlangen om zoals Johannes geweest te zijn, dat we toen en daar geleefd hebben. Want we hebben het woord dat ons van de Christus getuigt. Zie het Lam van God. We hebben het woord. Ook in dit nieuwe jaar geeft God het woord. Ja, en als God tot je spreekt, dan vergeet je dat ook niet, gemeente. Het was ongeveer het 10e uur. Kijk, en dan moet je bedenken, en daar ga ik nog maar steeds van uit, dat Johannes op oudere leeftijd zijn evangelie geschreven heeft onder de leiding van de Heilige Geest. Maar dat is hij nooit vergeten, dat tijdstip. Er zijn van die momenten, gemeente, er zijn van die data in je leven die je toch nooit vergeet, die momenten. Of hebt u dat niet? Misschien wel de eerste keer dat je je vrouw of je man zag. En je werd verliefd. Dat vergeet je toch niet weer. De dag dat je verkering kreeg. De dag dat hij je vroeg. En hij daar stond met die trouwring. Dat vergeet je toch nooit weer. Zo zijn er toch ook in het geestelijke leven. van die momenten. Nee, ik zeg niet, gemeente, dat je precies dag en uur moet kunnen noemen van je wedergeboorte of van je bekering. Dat dat verplicht is en dat dat het bewijs is dat het echt is. Ik geloof niet dat de Heere dat van ons vraagt. Maar ik denk wel toch, gemeente, dat er van die momenten zijn in je geestelijk leven die je nooit vergeet. De eerste keer dat je aan het avondmaal kwam. God je trok. Er was zoveel aan vooraf gegaan en je durfde maar niet. En toen kon je niet langer zijn roepstem weerstaan. Het was omtrent de 10e uur. Ja, je kunt toch niet vergeten, gemeente, hoe rijk de Heere Jezus zich aan jou bekend maakt als het Lam van God. Dat je met je zonde bij hem terecht kunt. Dat die last van je zonde en schuld van je afgenomen is en dat hij dat overgenomen heeft. Dat kun je toch niet vergeten? Wanneer dat werkelijkheid voor je wordt. Dat hij die borg en zaligmaker is. Het lam dat ter slachting geleid wordt. Dat klinkt toch als hemelse muziek in je oren. Hij werd om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Gemeente, bent u vol van het lam? Ja, Johannes en Andreas moesten daarvoor bij Jezus zijn, niet bij Johannes de Doper. Johannes de Doper kon hen wel voorbereiden op de komst van de Heere Jezus. Maar Johannes de Doper, die kon de zonde van hen niet wegnemen en de schuld van hen niet wegdragen. Dat kan alleen de Heere Jezus. De wet kan ons niet zalig maken. De wet klaagt ons wel aan dat we zondig en schuldig zijn. Maar de wet kan ons niet helpen. Er is maar één die ons kan helpen en dat is Jezus. En dat is voor Johannes gebleven, gemeen. Mag ik een paar momenten noemen uit zijn brief? Als je de brief van Johannes leest, de eerste brief, dan begint dat al in het eerste hoofdstuk over zonde en schuld en vergeving en belijdenis van zonde. En dan zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is er niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde van de ganse wereld. Hij heeft het in zijn oren geknoopt algemeen. Misschien die dag ervoor al. Toen is het in zijn oren gaan zitten. Toen heeft hij dat, of de Heilige Geest heeft hem dat later weer opnieuw bekendgemaakt. Ik weet het niet, dat is ook niet belangrijk. Maar hij heeft het meegenomen. Hij is gekomen voor de zonde van de ganse wereld. Dat betekent, niemand hoeft te wanhopen. Al zou de hele wereld zalig worden, Jezus hoeft geen bloed meer te vergieten en bloed meer te storten. Hij is een volkomen zaligmaker. Zo is hij gekomen. En wat lees ik in dat vierde hoofdstuk van die eerste Johannesbrief? Daar lees ik, hierin is de liefde Gods. Dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft tot een volkomen verzoening, opdat wij zouden leven door hem. En dan om niet meer te noemen, gemeente, daar moet u ook maar eens over verder mediteren en over nadenken. Als Johannes door die deur in de hemel kijkt op Patmos op de dag des Heren en hij wordt door de Heilige Geest naar de troon van God geleid, dan ziet hij het lam staande als geslacht. Dat lam dat hij hier zag, daar bij Betabara, hij ziet het lam als geslacht. Zelfs tot in de hemel, tot in eeuwigheid zullen we het lam zien. En ik lees van de verlosten gemeente. En zij volgen het lam, waar het ook heen gaat. Kijk, en zo is Johannes een getuige geworden. Een betrouwbare getuige. Zijn apostolische prediking onderstreept dat. Dat Jezus het lam is, opdat we zouden geloven. Er is voor ons geen reden meer, gemeente, om niet te geloven. Als je dat wilt, niet geloven, onbekeerd zijn, dan kies je er zelf voor. En dan heb je straks geen slachtoffer voor de zonde als je voor God komt te staan. zie het Lam van God. Zie het Lam van God. Zo mag Johannes een gids zijn. Ook voor velen tot het Lam van God, omdat hij zelf weet. Die zelf weet. Ik kan niet zonder het Lam. Zo kun je toch alleen maar getuige zijn van de Heer Jezus. Als je het zelf weet. Als je het zelf ervaart. Dit Lam heb ik nodig. In dit Lam legt alles. Gemeente. Volgt u. Volg jij. Het Lam.